Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84 en daarvan het tweede vers willen wij gaan zingen. Zelfs vinden muzen huis, o Heere, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En wat er verder volgt in vers 2 van Psalm 84. Schriftlezing voor deze avond komt allereerst tot ons vanuit het Oude Testament, Genesis 43, vers 15 tot en met 34. En vervolgens vanuit het Nieuwe Testament, Lucas 14, vers 15 tot en met 24. U wordt genoemd Genesis 43, vers 15 tot en met 34. En daarna Lucas 14, ook vanaf het 15e vers, maar tot en met vers 24.
En die mannen namen datzelfde geschenk en namen dubbel geld in hun hand en Benjamin. En zij maakten zich op en togen af naar Egypte en zij stonden voor Jozefs aangezicht. Als Jozef Benjamin met hen zag, zo zeide hij tot degene die over zijn huis was, breng deze mannen naar het huis toe en slacht slagvee en maak het gereed, want deze mannen zullen deze middag met mij eten. De man nu deed gelijk Jozef gezegd had, en de man bracht deze mannen ten huize van Jozef. Toen vreesden deze mannen, omdat zij ten huize van Jozef gebracht werden, en zeiden, ter oorzaak van het geld dat in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij ingebracht, opdat hij ons overrompelen en ons overvallen, en ons tot slaven nemen met onze ezels. Daarom naderden zij tot die man die over Jozefs huis was, en zij spraken tot hem aan de deur van het huis, en zij zeiden, och mijn heer, wij waren in het begin gewisselijk afgekomen om spijzen te kopen. Het is nu geschied, als wij in de herberg gekomen waren, en wij onze zakken open deden, zie, zo was iedersmans geld in de mond van zijn zak, ons geld in zijn gewicht, en wij hebben hetzelfde wedergebracht in onze hand. Wij hebben ook ander geld in onze hand afgebracht om spijzen te kopen. Wij weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. En hij zeide, vrede zij u lieden, vrees niet, uw God en de God uw vaders heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld is tot mij gekomen. En hij bracht Simeon tot hen uit. Daarna bracht de man deze mannen in Jozefs huis, en hij gaf water en zij wiesen hun voeten, hij gaf hun ook ezels voeder. En zij bereidden het geschenk totdat Jozef kwam in de middag, want ze hadden gehoord dat zij al daar brood zouden eten. Als nu Jozef te huis gekomen was, zo brachten zij hem het geschenk, het welk in hun hand was, in het huis, en zij bogen zich voor hem ter aarde. En hij vraagde hun naar de welstand en zeide, is het wel met uw vader, de oude, waarvan gij zeidet, leeft hij nog? En zij zeiden, het is wel met uw knecht, onze vader, hij leeft nog. En zij neigden het hoofd en bogen zich neder. En hij hief zijn ogen op en zag Benjamin zijn broeder, de zoon zijner moeder, en zeide, is dit uw kleinste broeder, waarvan gij tot mij zeide? Daarna zeide hij, mijn zoon, God zij u genadig. En Jozef haastte zich, want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder, en hij zocht te wenen, en hij ging in een kamer en weende aldaar. Daarna wies hij zijn aangezicht en kwam uit, en hij bedwong zichzelf en hij zeide, zet brood op. En zij richtten voor hem aan in het bijzonder, en voor hen in het bijzonder, en voor de Egyptenaars die met hem aten in het bijzonder. Want de Egyptenaars mogen geen brood eten met de Hebreeën, terwijl zulks de Egyptenaars een gruwel is. En zij zaten voor zijn aangezicht de eerstgeborene naar zijn eerstgeboorte, en de jongeren naar zijn jonkheid. Dies verwonderden zich de mannen onder elkander. En hij langde hun van de gerechten die voor hem waren, maar Benjamins gerecht was vijfmaal groter dan de gerechten van hen allen. En zij dronken, en zij werden dronken met hem. Vervolgens lezen we Lucas 14, de verzen 15 tot en met 24. En als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorde, zeide hij tot hem, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Maar hij zeide tot hem, een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ter ure des avondmaals, om de genoden te zeggen, komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen alle zich eendrachtelijk te onschuldigen. De eerste zeide tot hem, ik heb een akker gekocht, en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide, ik heb 5 juk ossen gekocht, en ik ga heen om die te beproeven. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide, ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. en zelf het dienstknecht wedergekomen zijn, de boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig en zeide tot zijn dienstknecht, ga haastelijk uit in de straten en de wijken der stad en breng de armen en de verminkte en de kreupel en de blinde hierin. En de dienstknecht zeide, heere, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zeide tot zijn dienstknecht, ga uit in de wegen en de heggen, en dwing hen om in te komen, opdat mijn huis vol worden. Want ik zeg u, lieden, dat niemand van die mannen die genood waren, mijn avondmaal smaken zal. Zover de schriftlezing.
Wij willen met Gods hulp de overdenking van het leven van Jozef vervolgen vanuit Genesis 43. En wat u daaruit is voorgelezen vormt ook de stof voor de overdenking van vanavond, vers 15 tot en met 34. En ik lees u als de samenvatting alleen nog het eerste gedeelte van vers 16. Als Jozef Benjamin met hen zag, zo zeide hij tot degenen die over zijn huis was, breng deze mannen naar het huis toe. Tot zover. We willen eerst Gods zegen vragen over de bediening van zijn woord. Heren, u hebt ons deze avond hier gebracht. En geeft u dat wij vanavond door uw goedheid en door uw genade echt mogen aanzitten. En mogen eten en mogen drinken. Want we hopen met elkaar te horen hoe Jozef zijn broers bracht in het huis. En hoe hij voor hen zorgde. En hoe hij een maaltijd voor hen aanrichtte. En daarin wijst Jozef toch heen naar de meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus. Die nog een evangeliemaaltijd wil aanrichten. En die de nodiging ook vanavond nog laat uitgaan. Allereerst om te komen onder dat woord. En u hebt ons hier gebracht. Of u geeft ons dat we mogen meeluisteren. En we zeggen uw naam daar ootmoedig dank voor en we bidden van u, Heere, wil uw woord zegenen aan ons hart. Maar Heere, wilt u vanavond vanuit de evangelieprediking ook die roep laten uitgaan, dat u nu armen en blinden en kreupelen en verminkten roept en nodigt. En dat u ze in het evangelie zelf een recht geeft om te komen. Laat dat, Heere, ons alle verontschuldigingen eens uit handen mogen slaan. Maar geeft u ons ook dat we mogen zien op dat wonder dat u zelf zondaren brengt. Dat u zelf zondaren brengt tot uw evangelie. Schatten en gaven. En Heere, wilt u ons er brengen vanavond. U weet of we met geestelijke honger naar de kerk gekomen zijn. Als die honger er niet is, wilt u hem dan werken door uw geest in ons hart. En als er hongerigen onder ons zijn, zouden ze, Heere, vanavond mogen worden gespijzigd. Zegen zo uw woord, wilt u ons bewaren voor alles wat van mensen is, maar geef dat de prediking mag zijn naar de zin en mening van uw geest. We bidden u voor onze zieken. We dragen hen aan u op die eenzaam en in verdriet zijn. U kent alle omstandigheden. U weet van andere zorgen en moeiten af. Gedenkt u, Heere. Heel bijzonder vanavond, wanneer het voor velen van ons zo is dat we na een dag van drukke werkzaamheden en bezigheden hier gekomen zijn. Wilt u onze gedachten zelf maar gevangen nemen en gevangen leiden onder de prediking van uw woord. En laat uw woord een boodschap bevatten, niet alleen voor de ouderen, die er vanavond ook mogen zijn, We zeggen u daar dank voor, maar ook voor onze jonge mensen. Heere, wilt u ook aan hen denken? Wilt u hen ook met uw woord bereiken? Laat er vanavond ook een woord voor hen heel persoonlijk bij zijn. Wij hebben dat niet verdiend, Heere. Dat moeten we u belijden, ook vanavond. Er is zoveel wat ons aanklaagt en wat ons schuldig stelt. Treed niet met ons in het gericht, maar zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, gedenk aan alle plaatsen waar uw woord deze avond mag uitgaan. Stel al uw dienaren tot zegen. Wilt u zich ontfermen over deze wereld waar zoveel onrust is? Wilt u nog bewaren voor oorlogen? Wilt u boven alles de vrede in het hart geven die u alleen maar schenken kunt? Wees zo met ons allen, Heere. Sterk onze organist van deze avond, wees met onze koster. Gedenk allen die een taak hebben in deze dienst. Heere, gebruik uw woord nog tot bekering, tot onderwijs, maar ook tot ontdekking. Alles wat we nodig hebben. En wilt u zelf in ons midden komen. Als die opgestane koning die kwam door gesloten deuren en die stond in het midden. En die het sprak tot zijn discipelen. Vrede zij u lieden. En hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. Heere, wilt u dat vanavond ook nog doen. In het midden van ons, vanuit de oude geschiedenissen van het leven van Jozef. We vragen het uit genade. Amen. Psalm 36, het tweede en het derde vers willen we gaan zingen. 36:2. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. En ook vers 3 van de 36e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de eredienst in één rondgang. Psalm 22, het 15e vers willen we zingen na de Bijbellezing. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heere. Wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. En wie zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. Het vrome zaad van die op God betrouwden zal door zijn kracht hem dienen, voor hem leven. Het zal de Heere eens worden aangeschreven in het nageslacht. Het 15e van Psalm 22. Geliefde gemeente, een zeker mens bereidde een groot avondmaal en hij noodde er velen. Met die woorden begint de bekende gelijkenis van het grote avondmaal. En de Heer Jezus tekent daarin een man, een koning wellicht, die een feestmaal aanrichtte en die de nodiging uit liet gaan en velen uitnodigde om te komen. Maar de uitnodiging werd veracht. De een verontschuldigde zich door te zeggen dat hij een stuk land gekocht had en dat hij dat moest bezien. En de ander vertelde dat hij 5 juk ossen had gekocht en dat hij die moest beproeven, moest uitproberen. En een derde zei, ik heb een vrouw getrouwd en ik kan niet komen. En toen de koning al die verontschuldigingen hoorde, toen vervulde toorn zijn hart. De Heer nu werd toornig. En dan zegt hij tegen zijn dienstknechten, ga uit tot de armen, tot de blinden, tot de kreupelen, tot de verminkten en breng ze in. Want mijn huis moet vol worden. En dat doen de dienaren. En ze keren terug en ze zeggen het. We hebben gedaan wat u gezegd hebt. En nog is er plaats. En dan zendt die Heer zijn knechten opnieuw uit. En ze moeten gaan in de heggen en in de steggen. In de smalle steegjes en buiten de stad. Waar de landlopers en de daklozen en de armen zich ophielden. En ook daar moeten ze de nodiging laten uitgaan, want het huis van deze Heer moet vol worden. Wat wil de Heer Jezus zeggen met deze bekende gelijkenis? Ik kan daar natuurlijk vanavond maar heel kort over zijn, want het dient slechts ter inleiding op de geschiedenis van Jozef die we willen overdenken. Maar 2 dingen zou ik naar voren willen halen. Duidelijk moet om te beginnen zijn dat het in deze gelijkenis gaat om de evangelienodiging. Niet om de avondmaalsnodiging. Wij zouden op grond van het woord het grote avondmaal heel snel kunnen denken aan het avondmaal. Maar dat was op het moment dat de Heer Jezus deze gelijkenis vertelde nog niet eens ingesteld. De uitleggers zijn het er wel over eens. Het gaat in deze gelijkenis over de evangelienodiging. Waarmee God komt tot allen die onder de prediking verkeren. Dat wil dus vanavond zeggen tot allen die hier in de Jeruzalemkerk zijn of die met ons meeluisteren. De Heere roept het u en jou en mij ook vanavond toe vanuit het evangelie. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. God heeft zijn Zoon gezonden naar deze wereld. En Gods Zoon heeft zaligheid verdiend voor de grootste van de zondaren. Kom dan, want alle dingen zijn in Christus gereed. Maar wat stuit de nodiging van het evangelie af op allerlei bezwaren. En dan het wonder dat de Heere zegt tegen zijn dienaren, ga nu naar de armen die niets hebben. Ga nu naar de blinden die niets kunnen zien. Ga nu naar de kreupelen die niet kunnen gaan. Ga nu naar de verminkten die zichzelf door hun leven in de zonde verminkt hebben. Zijn hier vanavond armen? Zijn hier vanavond blinden? Zijn hier vanavond mensen die de weg niet kunnen zien? Mensen die geen penning hebben om te betalen voor hun schuld? Mensen die niet weten hoe ze moeten gaan? Mensen van wie het leven door de zonde één grote ruïne is geworden? En u herkent zich nog het meeste in dat beeld van de verminkten in de gelijkenis. Dan ontvangt u vanavond in de prediking een evangelierecht om te komen. Om te komen tot Christus en tot de schatten van zijn genade. U ontvangt een evangelierecht. U hebt misschien lang gedacht, ik ben te arm om te komen. Ik ben te blind om te komen. Ik ben geestelijk gezien te mismaakt en te verminkt om te komen. Maar Christus nodigt juist armen, juist blinden, juist kreupelen, juist verminkten. Hij nodigt vanavond u. Hij nodigt vanavond jou. Dat is het ene wat ik vanuit die gelijkenis op uw hart wil leggen. En dan het andere. Als u de gelijkenis goed met mij beluisterd hebt, dan hoort u, hij nodigt niet alleen, maar hij brengt ook. En dat is een evangeliewoord voor mensen die niet weten hoe ze moeten gaan. Die niet weten hoe ze moeten komen. Die het zeggen, o, maar als ik dat evangelie recht in de prediking ontvang, dan blijft mijn blindheid. Dan blijft mijn kreupelheid. Hoe zal ik komen? Hoe zal ik gaan? Luistert u naar wat de Heer in de gelijkenis tegen zijn dienaren zei. Ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad en roep de armen en verminkten en kreupelen en blinden. Nee, er staat, en breng de armen en de kreupelen en de blinden en de verminkten hierin. Breng ze in. U die niet gaan kunt en het is uw nood. U die niet zien kunt en het is uw nood. U die niet betalen kunt en zo arm bent als wat geestelijk gesproken. En het is uw nood. Zie hier een woord om uw vinger bij te leggen. Breng ze hierin. Heere, breng ook mij. Dat is ook wat we zien bij de broers van Jozef, waar we vanavond met Gods hulp op willen gaan letten. En we schrijven bij ons tekstgedeelte van vanavond, Jozefs broers gebracht in het huis van Jozef. Daar hebt u datzelfde brengen. Jozefs broers gebracht in het huis van Jozef. Drie gedachten. Allereerst letten we op de broers aan de deur van het huis. Dat is vers 15 tot en met 22. En ter verduidelijking lees ik u alleen het slot van vers 19. En zij spraken tot hem aan de deur van het huis. In de tweede plaats letten we op de broers en de Heer van het huis. Dat is vers 23 tot en met vers 30, waar Jozef op drie manieren van zich laat spreken. En tenslotte de broers aan tafel in het huis. Dat is vers 31 tot en met 34. Dus de broers van Jozef gebracht in het huis van Jozef. Allereerst de broers aan de deur van het huis. Want het lijkt erop dat ze aanvankelijk niet naar binnen durven. Vervolgens de broers en de Heer van het huis. Het komt voor de tweede keer tot een ontmoeting tussen Jozefs broers en Jozef. En nog steeds is het zo dat Jozef zijn broers wel kent, maar dat zijn broers Jozef nog niet kennen. En tenslotte de broers aan tafel in het huis, want Jozef richt een maaltijd voor hen aan. Aan het begin van onze tekst ontmoeten we de broers van Jozef op hun tweede reis naar Egypte. Het heeft wel de nodige tijd geduurd voor ze zover waren. De honger was er wel, de nood dreef wel, maar die vreemde heerser in Egypte had een eis gesteld die voor hen eigenlijk zo onmogelijk was om in te willigen. Ze moesten hun jongste broer Benjamin meenemen. En toen oude Jacob dat gehoord had, toen had hij zich daar met alle macht tegen verzet. Jacob wilde niet dat zijn jongste zoon Benjamin ook naar dat gevaarlijke verre Egypte zou afdalen. We kregen de indruk dat Jacob dat lang heeft tegengehouden, maar op zeker moment is hij toch overstag gegaan. En dat is gebeurd toen Juda zich borg stelde voor Benjamin. Ik zal borg voor hem zijn. En toen is dat wonder gebeurd in het leven van Jacob, dat er weer geloofslicht viel op de weg en over het leven van Jacob. En toen mocht Jacob het zeggen, dat is het laatste vers wat we de vorige keer nog hebben overdacht, vers 14. En God de Almachtige, geve u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. Jacob kreeg een almachtig en een barmhartig God in het oog. En toen mocht hij de dingen overgeven. En toen zei hij, ga dan maar, God de Almachtige, hij geeft u barmhartigheid dat u allemaal terugkeert. En als het niet zo is, Jacob mag hier voor een ogenblik buigen. En dan gaan de broers. In gedachten zien we ze gaan. 10 mannen vanuit Hebron in de richting van het Egyptische Memphis. Met hun ezels en hun andere lastdieren. Met de lege zakken om daar het koren in te doen als ze het weer meekrijgen. Met hun geschenken voor die heerser in Egypte. Met hun betaalmiddelen. Maar de Bijbelschrijver geeft niet zoveel aandacht aan die reis. Heel kort leest u in vers 15. Die mannen namen datzelfde geschenk en namen dubbel geld in hun hand. En Benjamin. En zij maakten zich op en togen af naar Egypte. En zij stonden voor Jozefs aangezicht. Wat zal er door Jozef heen gegaan zijn toen hij ze weer zag, zijn broers. Maar nu, met Benjamin erbij. Denkt u niet dat een diepe vreugde zich van Jozef heeft meester gemaakt? Toen hij na 23 lange jaren zijn jongste broer Benjamin weer zag. Die jongen aan wie hij op een bijzondere manier verbonden was. Want Benjamin en Jozef waren zonen van dezelfde moeder, van Rachel. En denkt u niet dat er in het hart van Jozef een diepe vreugde is geweest toen hij ook zijn andere broers weer zag? Ze waren nog in leven, ondanks de honger en ondanks de gevaren van de reis. De Heere had hen gespaard. En ook opmerkelijk, ze waren teruggekomen. Daar had Jozef wel op aangedrongen. Daar had Jozef menselijk gesproken wel op aangestuurd. Maar destijds hadden ze hem naar Egypte verkocht. Zouden ze nog dezelfde zijn? Zouden ze Simeon daar in de kerker in Egypte laten zitten? Nee, toch niet. Ze zijn teruggekeerd. Jozef ziet ze voor zich. En dan komt er een diepe vreugde in het hart van Jozef als zijn broers met hun gebrek, met hun honger, met hun lege zakken tot hem komen. Ook al hebben ze hem destijds voor 20 zilverlingen verkocht. Ook al hebben ze hem gehaat. Ook al hebben ze hem naar het leven gestaan. Ook al was hij voor hen minder waard dan een slaaf. Jozef heeft zijn broers lief. En hij wil zijn broers liefde en zorg bewijzen. En het is van daaruit dat hij bevel geeft aan een van zijn dienaren, vers 16. Als Jozef Benjamin met hen zag, zo zeide hij tot degene die over zijn huis was: breng deze mannen naar het huis toe en slacht slachtvee en maak het gereed, want deze mannen zullen deze middag met mij eten. Jozef, hij geeft opdracht om een maaltijd aan te richten. Hij wil niets liever dan zijn broers een maaltijd schenken. En als hij die opdracht gegeven heeft aan degene die over zijn huis is, zijn huisbewaarder, ongeveer hetzelfde als wat Jozef ooit zelf geweest was bij Potifar. Ja, dan wordt die opdracht onmiddellijk uitgevoerd. Vers 17. De man nu deed gelijk Jozef gezegd had, en de man bracht deze mannen ten huize van Jozef. En dan moeten we ons even gaan verplaatsen in die broers. Want die broers waren naar Egypte gegaan. En ik zei het u al, met hun gebrek, met hun honger, met lege zakken, aangewezen op het voedsel van die vreemde heerser. Maar ze waren ook naar Egypte gegaan met een sprekend geweten. Dat hebben we 2 of 3 bijbellezingen geleden met elkaar overdacht. Dat die broers de eerste keer dat ze in Egypte gekomen zijn door Jozef gevangen zijn gezet. En dat onder die omstandigheden de Heere het zo heeft geleid dat hun geweten ging spreken. Is uw geweten nou gaan spreken? Is jouw geweten gaan spreken? Dat is een zegen. Als je geweten is echt spreken gaat, geopend wordt. Wel, zo was het bij die broers wel. Toen ze daar zaten in de gevangenis, toen hebben ze gedacht aan Jozef, die ze gevangen lieten nemen en die ze verkochten als slaaf naar Egypte. En we hebben alle reden om aan te nemen dat die gedachten nog steeds bij de broers door hun hoofd gingen. Dat ze nog steeds met dergelijke dingen bezig waren in gedachten. Ook op dit moment, alles wat er gebeurd is, herinnerde ook aan hun zonde. Telt u maar even mee, alleen al het feit dat ze naar Egypte moesten. Dat was het land waar ze 23 jaar geleden Jozef naartoe verkocht hadden. En die herinnering aan de gevangenis, dat was toch een herinnering aan de banden van Jozef waarin ze hem verkocht hadden. En dat zilver wat ze vonden op de terugreis naar die eerste keer boven in de zakken, dat was toch een herinnering aan die zilverstukken waar ze Jozef voor verkocht hadden. Het is tegen die achtergrond dat we in vers 18 lezen. Toen vreesden deze mannen. Omdat zij ten huize van Jozef gebracht werden. Ja, u moet zich voorstellen, ze hebben daar weer voor die vreemde heerser gestaan. En die vreemde heerser heeft in een taal die zij niet konden verstaan enkele woorden gewisseld met een van zijn dienaren. En toen heeft die dienaar hen meegenomen naar een indrukwekkend gebouw, paleis van Jozef, maar dat zullen ze misschien niet eens geweten hebben. Wat gebeurt er allemaal? Dit is niet de gewone behandeling van mensen die komen om voedsel te kopen. Toen vreesden deze mannen, omdat ze ten huize van Jozef gebracht werden. En ze zeggen, vers 18, ter oorzake van het geld dat in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij ingebracht, worden wij binnengebracht, opdat hij ons overrompelen en ons overvallen. En ons tot slaven nemen met onze ezels. En dan moet u even een streep zetten onder dat woord. Slaven. Daar zijn ze bang voor. Dat ze slaven zullen worden. Hoort u hoe die oude geschiedenis weer terugkomt? Ze hadden Jozef als slaaf verkocht. En nu, we worden binnengebracht in een huis en straks zullen ze ons slaven maken. Sprekend geweten. En wat doen ze dan? Vers 19, daarom naderden ze tot die man die over Jozefs huis was en zij spraken tot hem aan de deur van het huis. Nogmaals, we krijgen de indruk dat ze het huis niet binnen durven gaan. Ze denken, als we daar straks binnen gaan, dan worden we in één keer overrompeld. Dan worden we gevangen gezet, dan worden we slaven gemaakt. Dat zou onze ondergang betekenen. Ze vrezen om dat huis binnen te gaan. En ze gaan daar aan de deur van het huis maar heel eerlijk zeggen hoe het precies is. Vers 20, och mijn heer, we waren in het begin gewis afgekomen om spijzen te kopen. Met andere woorden, we zijn hier echt in dit land gekomen om voedsel te kopen. Niet met andere bedoelingen. Maar toen we voedsel gekocht hadden en toen we betaald hadden, keerden we terug. En in de herberg kwamen we erachter dat ons geld lag boven in onze zakken, in de mond van onze zakken, zegt vers 21 het midden. Maar daar konden wij niets aan doen. We hebben dat niet verstopt, we hebben dat niet verborgen. Het lag bovenin. Het was voor ons als het ware ook een verrassing. En nu hebben we dat geld mee teruggenomen, zeggen ze. En we hebben extra geld meegenomen om opnieuw te betalen. Wel, dat is wat de broers allereerst zeggen aan de deur van het huis. En dan houden we een ogenblik halt in de geschiedenis. En we proberen geestelijk onderwijs vanuit dit stukje van de Jozefs geschiedenis op te diepen. Wat ligt hierin? Wat heeft dit ons geestelijk gesproken te leren? Er zou veel te noemen zijn, maar laat ik me mogen beperken tot u twee dingen aan te wijzen. En u hebt het eigenlijk zelf met mij al kunnen zien. Het eerste is dat Jozef een diepe vreugde heeft om zijn broers te ontvangen. Dat Jozef een diepe vreugde heeft wanneer zijn broers door de honger en door de nood gedreven tot hem komen met hun gebrek en met hun lege zakken. Ondanks het feit dat zij Jozef hadden gehaat. Ondanks het feit dat zij Jozef in die kuil hadden gegooid. Ondanks het feit dat zij Jozef naar het leven hadden gestaan. Jozef heeft er een vreugde in om voor zijn broers te zorgen. Daar ziet u wat genade vermag. Als God genade schenkt, dan kan een mens door genade zijn vijanden liefhebben. En Jozef heeft hier zijn broers, die zich zo vijandig opstelden, hartelijk lief. Dat is ook een les, gemeente, die mogen we niet overslaan. Ik stip hem maar even aan, maar het is een heel praktische les. Het is de les van de zelfverloochening in het leven van de heiligmaking. De les van de zelfverloochening om de ander uitnemender te achten dan mezelf. Maar dan natuurlijk nog verder. Want we trekken de lijn ook vanavond van de Jozef in Genesis 43 naar de meerdere Jozef. Naar degene die meer is dan Jozef. Mag ik het vanavond zo zeggen? Met een zin uit onze belijdenis, uit de belijdenis van de Dordtse leerregels. Het is de meerdere Jozef aangenaam dat de geroepenen tot hem komen. Het is de meerdere Jozef aangenaam dat hongerige zondaren, door de nood gedreven, door de honger gedreven, met hun armoede, met hun gebrek, met hun blindheid, met hun kreupelheid, met hun verminktheid, tot hem zullen gaan en tot hem zullen komen. Maar, en dat is een lijn die er als het ware tegenover staat, en daar moeten we ook aandacht voor hebben. Wat hebben die broers gevreesd? Wat was er in hun hart een vrees toen ze zagen, ja, op al het onbekende, toen ze zagen op hun schuld. Wat waren er hun bezwaren? Wat durfden die broers het huis niet binnen te gaan? Wat dachten ze, als we dat huis binnen gaan, dan wordt het onze ondergang? En zo zou het kunnen gaan bij vrezende zondaren onder ons vanavond. Die wel horen van die roep van de Heere. Maar die zoveel bezwaren kennen in hun hart. En die het zeggen, hoe moet het toch? Ik zal nog omkomen, ik kan voor de Heere niet bestaan. O, zou de Heere nog met mij van doen willen hebben? Zou de Heere zo'n kreupel, zo'n blind mens, zo'n arm mens als ik ben, wel willen ontvangen? zoveel vrees, zoveel bezwaren. En ik heb u aan de ene kant gezegd, vanuit de evangelienodiging mag ik het u voorhouden. Uw armoede, uw blindheid, uw kreupelheid, uw verminktheid is voor deze koning juist een aanbeveling. Juist een aanbeveling, Heere. Mijn naam wordt genoemd in die gelijkenis. Maar aan de andere kant, wellicht zijn er ook zondaren onder ons zo met vrees vervuld vanavond. Voor wie toch ook geldt dat uw vrees alleen maar weggenomen kan worden door diegene die zijn discipelen heeft opgezocht als de opgestane koning en die het gezegd heeft: vrees niet. Dat zien we gebeuren ook in de geschiedenis van Jozef. We gaan naar onze tweede gedachte. De broers en de heer van het huis. En ik zei u al, als we dan komen bij vers 23 tot en met vers 30, dan laat Jozef in die versen op drie manieren van zich spreken. Als u meeleest, dan kunt u dat zo wel ontdekken. Allereerst in vers 23. Waar de dienaar van Jozef, de huisbewaarder van Jozef, zegt: vrede zij u lieden, vreest niet. Uw God en uw vaders God heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld is tot mij gekomen. Dat zijn hele wonderlijke woorden. Vreest niet. Vrede zij u lieden. Hele gepaste woorden ook. Want die broers vreesden juist wel. Vrees niet. Vrede. Shalom. Vrede zij u lieden. En dan die wonderlijke woorden: uw God, en dat zegt die Egyptische dienaar dus, uw God en de God van uw vader heeft u een schat in uw zakken gegeven. Die broers zaten nog steeds met die vraag: hoe komt dat geld in onze zakken? En nu zegt die Egyptenaar: uw God, de God van uw vader Jacob, heeft een schat in uw zakken gegeven. Even een praktische lijn, gemeente. Weet u wat we hieruit ook kunnen leren? Dat Jozef met zijn dienstpersoneel over de Heer heeft gesproken. Anders had die Egyptenaar natuurlijk nooit gezegd: uw God en de God van uw vader. Jozef heeft in dat heidense Egypte niet alleen naar het woord van God geleefd, maar hij heeft ook de naam van de Heere in dat heidense Egypte mogen belijden, in de naamgeving van zijn zoons. En hij heeft ook over de Heere mogen spreken. Misschien dat u uw werk wel doet in Egypte. Misschien dat jij je werk wel doet in Egypte. En u leeft, of u woont, of u werkt te midden van allerlei niet-christelijke mensen. Spreekt u wel eens over de God van de Bijbel. Dat hoeven geen lange verhalen te zijn. Maar is er wel eens een kleine uitgestrekte vinger naar omhoog? Dat kan ook al als u uw handen vouwt en uw ogen sluit voor het eten in de middagpauze. Dat zal toch vragen oproepen van collega's. Spreken wij over de Heer en over zijn dienst? Jozef deed het. In het verre Egypte. En daarom zegt zijn dienaar, uw God en uw vaders God heeft u een schat in uw zakken gegeven. En dan dat hele wonderlijke wat daarna komt. Uw geld is tot mij gekomen. Blijkbaar was deze dienaar de man die het geld voor het koren allemaal incasseerde en dat bijhield. U weet wellicht dat de Egyptenaren heel sterk waren in het bijhouden van de administratie. Oude Egyptische afbeeldingen laten dat altijd weer zien. Egyptenaren die dan zitten te turven en zitten te tellen. Deze huisbewaarder van Jozef heeft het geld wel gehad. Dus dat betekent, als we daar even over nadenken, Jozef heeft het geld wel teruggestopt in de zakken van de broers en meegegeven. En daar had Jozef zijn bedoeling mee. Maar Jozef heeft ook betaald voor het koren van zijn broers en voor zijn vader. Als we dan zo even nadenken over wat die broers hier te horen krijgen, ja, dan is het wel heel wonderlijk. Vrede, zei u, vrees niet. Uw God heeft een wonder gedaan en er is voor u betaald. Het lijkt wel alsof we hier een bladzijde hebben uit het Nieuwe Testament. Alsof Christus verschijnt aan zijn discipelen als de opgestane koning. Want zijn het niet precies die dingen die hij zegt wanneer hij verschijnt aan zijn kerk? Vrees niet, vrede zij u lieden, er is betaald. Als hij zijn doorboorde handen uitstrekt. Wel, dat is wat Jozef zijn dienaar allereerst laat zeggen. En als die wonderlijke woorden dan geklonken hebben, dan komt er nog een verrassing. Vers 23, het slot. Simeon wordt bij hen gebracht. Die wordt losgelaten. Jozef doet dus wat hij beloofd had. En dan, vers 24, brengt de man de broers van Jozef in Jozefs huis. Ze krijgen water om hun voeten te wassen, die natuurlijk stoffig waren van de reis. De ezels die vermoeid waren door de lange reis kregen voer. En dan moeten de broers gaan wachten totdat Jozef komt. Totdat die vreemde heerser komt. En wat moeten die broers dan doen? Ja, wat zullen ze doen in die tijd, in dat vreemde huis? Ze kijken nog eens naar de voorraad die ze hebben meegenomen. Dat was natuurlijk niet veel, lege zakken. Maar ze hebben ook een geschenk meegenomen. Die beste opbrengsten van het land Kanaan, waar we de vorige keer aan het slot van de preek over gelezen hebben in vers 11. Een weinig balsem, een weinig honing, specerijen, mirre, terpentijnoten, amandelen. Een handjevol van de beste opbrengsten van het land. En die broers besluiten dan maar om de geschenken te gaan bereiden. Dus ze pakken die dingen uit en ze stallen ze zo mooi mogelijk uit om straks die vreemde heerser op goede gedachten te brengen. Bent u dat vanavond? Ben jij dat vanavond? Bent u dat die met ons meeluistert? Dat u nog altijd bezig bent om de geschenken voor de meerdere Jozef, die u in uw armoede nog hebt opgezocht en er was niet veel meer, maar om die paar opbrengsten van uw natuurlijke leven zo wat op tafel te zetten en zo wat te rangschikken om maar zo acceptabel mogelijk, zo aanvaardbaar mogelijk te zijn voor de Heere? Dan komt Jozef. Totdat Jozef kwam op de middag. Vers 26. Als nu Jozef te huis gekomen was, zo brachten zij hem het geschenk, het welk in hun hand was, in het huis. En ze bogen zich ter aarde. Opnieuw vervulling van de dromen. God maakt zijn woorden waar. God vervult de belofte die hij aan Jozef had gedaan. Ze buigen zich voor Jozef neer. En dan komt de tweede manier waarop Jozef in deze geschiedenis van zich laat spreken. Want dan lezen we in vers 27, 28 en 29 dat Jozef drie dingen zegt. En het lijkt misschien en het is misschien veel voor vanavond, maar als u zo meeleest, dan zult u het toch wel kunnen volgen. Het eerste is, hij vraagt hun naar hun welstand. Dus daar komt Jozef zijn huis binnen en hij ziet die broers daar en die broers buigen zich en maken zich zo klein mogelijk op de grond. En dan vraagt Jozef allereerst naar hun welstand. Dat betekent, gewoon gezegd natuurlijk, hij vraagt hoe het met hen is. Hij vraagt of ze een goede reis hebben gehad. Maar letterlijk staat hier, hij vraagt hen naar de vrede. En dat moet u nog even houden tegen de achtergrond van Genesis 37. Die eerste geschiedenissen van Jozef. Dat Jozef door zijn vader wordt uitgezonden. En dat hij daar dwaalt door het veld. En dat iemand aan hem vraagt, wat ben u aan het doen? Zoekt u iemand? En dan zegt Jozef, ik zoek mijn broeders. Want Jozef was uitgezonden om naar hun welstand, naar hun vrede te vragen. En nu vraagt hij opnieuw, na alles wat er gebeurd is, Jozef vraagt naar hun vrede. En dan nog iets wat hij zegt. We trekken straks de lijnen door. Hij vraagt ook naar zijn vader. Vers 27, is het wel met uw vader, de oude, waarvan gij zeide, waar u over verteld hebt, leeft hij nog? Ja, want Jozef had zijn oude vader Jacob nog altijd hartelijk lief. En dan geven die broers antwoord en dan zeggen ze, het is wel met uw knecht onze vader, hij leeft nog. En ze neigden het hoofd en buigen zich opnieuw. Zo laag als maar mogelijk is. En dan het derde wat Jozef zegt, vers 29. Hij hief zijn ogen op en zag Benjamin, zijn broeder, de zoon van zijn moeder, en zei, is dit uw kleinste broeder, waarvan gij tot mij zeidet? Is dit de jongste? Is dit Benjamin? 23 jaar nadat Jozef hem voor het laatst gezien heeft, is dit uw jongste broeder? En als het duidelijk is dat het Benjamin is, dan zegt Jozef, mijn zoon. En dan doet hij eigenlijk een gebed. God zij u genadig. Nog een praktische lijn. Heb jij zo wel eens gebeden voor je broer? Jozef staat tegenover zijn jongste broer. God zij u genadig. Hebt u zo wel eens gebeden voor uw broer of zus, als u die hebben mag? En dan het derde en het laatste, waarin Jozef van zich laat spreken, vers 30. Want als Jozef dat gezegd heeft, dan haast hij zich, want een grote ontroering komt er over hem. Het staat er in de taal van de Bijbel zo dat zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder en hij zocht te wenen. En dan ontmoeten we Jozef opnieuw als de wenende Jozef. Zo bewogen, zo vol liefde tot zijn broers, zo met het oog op zijn vader, zo met het oog op zijn broers, zo met het oog op Benjamin. Dan trek ik de lijn opnieuw een ogenblik door, gemeente. De tekst van vanavond, het gedeelte van vanavond, biedt alle gelegenheid om Christus te tekenen in de schittering van zijn middelaarskroon. Want is hij niet daarin juist heerlijk? En is hij niet daarin beminnenswaardig en dierbaar? Dat hij degene is die een oog heeft gehad altijd op zijn vader. Maar ook op zijn broeders. Ook op degenen die hem verkocht hebben voor 30 zilverlingen. Is hij niet de bewogen zaligmaker die heeft geweend in Gethsemane? Leest u de Hebreeënbrief er maar naast. Dan ziet u het, hoe de Heer Jezus gebeden met tranen opgeofferd heeft. Die geweend heeft bij het graf van Lazarus. Die geweend heeft over een onbekeerlijk Jeruzalem. En het heeft gezegd, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u willen bijeen vergaderen. Gelijkerwijs een hen naar kuikens. Een wenende zaligmaker, die weent over de onbekeerlijkheid en die weent over het ongeloof. Hebt u daar ook al eens over mogen wenen in uw eigen leven? Moeten wenen, mogen wenen, want elke echte oprechte traan die geschreid wordt over deze dingen, nee, die maakt op zich niet zalig, begrijpt u goed? Maar dat is wel een traan vanuit de tranen van Christus. En mochten die tranen vanavond ons hart verbreken, een wenende zaligmaker, een wenende Jozef in zijn liefde. Onze derde gedachte, onze laatste gedachte. De broers aan tafel in het huis. Want daarna, vers 31, wast Jozef zijn gezicht, zodat er geen spoor meer van zijn tranen te zien is. En hij bedwingt zichzelf en hij geeft opdracht om brood op tafel te zetten. Om de maaltijd op tafel te zetten. Zet brood op. En dan wordt er, we komen bij de spits van het Bijbelgedeelte van vanavond, dan wordt er een maaltijd gehouden. Een maaltijd op kosten van Jozef. Een maaltijd voor zijn broers, maar ook een maaltijd waarvan de Bijbel ons dan nog wijst op drie bijzonderheden. En u vindt ze in de laatste drie versen. De eerste bijzonderheid is dat daar drie tafels staan. Kijkt u maar mee in vers 32. Zij richten voor hem, Jozef, aan in het bijzonder. En voor hen, de broers in het bijzonder. En voor de Egyptenaars die met hem aten in het bijzonder. Want de Egyptenaars mogen geen brood eten met de Hebreeën, omdat zulks voor de Egyptenaars een gruwel is. Drie tafels. Jozef aan een tafel. De broers aan een tafel en de Egyptenaars aan een tafel. Dat is de eerste bijzonderheid. Opvallend, zullen de broers misschien ook wel hebben gezegd. Dan nog een bijzonderheid, vers 33. Ze zaten voor zijn aangezicht. Dus Jozef is zo gaan zitten dat hij al zijn broers kon zien. Al zat hij aan een andere tafel. Maar dan de eerstgeborene naar zijn eerstgeboorte en de jongere naar zijn jongheid. Dus de broers krijgen een plaats op volgorde van leeftijd. Dat is ook bijzonder. Kijk, wanneer het nou zou gaan om jongens van 12, 15, 18, 22, dan zou een vreemde denk ik nog wel kunnen zien. Dat is de oudste en dat is de jongere en die komt daarna en dan die. Maar dit zijn volwassen mannen. En dan kun je in zo'n gezelschap van deze 11 broers inmiddels bij elkaar, dan kun je natuurlijk niet precies zien wie de oudste is. Maar Jozef zet ze allemaal in volgorde van leeftijd neer, alsof hij zeggen wil: u kent mij nog wel niet, maar ik ken u wel. En dan de laatste bijzonderheid, vers 34. Hij langde hun, hij gaf hun van de gerechten die voor hem waren. Jozef bedient zijn broers zelf, eigenhandig. En dan geeft hij Benjamin 5 keer zoveel als de anderen. En dat doet hij natuurlijk om zijn broers op de proef te stellen. Om te kijken, is het nou met die broers nog net zoals vroeger? Toen ze zo jaloers waren en toen ze mij haten om die veelvervige rok die ik van vader Jacob kreeg, maar zij niet. Als nu Benjamin meer krijgt dan de anderen, zullen de broers dan weer jaloers worden? Of zou er iets anders zijn gebeurd in hun leven? Of zouden ze hun rechten hebben verloren? Of zouden ze ontdekt hebben dat ze eigenlijk helemaal niets meer verdiend hebben? En vanuit die 3 bijzonderheden waar ons teksthoofdstuk dan mee afsluit, trek ik de lijn nog 1 keer door. De meerdere Jozef richt in de prediking van zijn woord een maaltijd aan. Hebt u al wel eens aangezeten? Hebt u al wel eens echt mogen eten? Aan welke tafel, en laten we die vraag allemaal meenemen vanavond, aan welke tafel zitten wij? Aan de tafel van de Egyptenaars? Want er was scheiding tussen de tafel van Jozef en de tafel van de Egyptenaars. Maar die scheiding loopt straks uit op een eeuwige scheiding. Of zit u aan die andere tafel, de tafel van de broers? Een tafel waaraan een mens zitten kan met heel veel vrees en met heel veel vragen. Een tafel waaraan een mens kan zitten met zijn blindheid, terwijl hij het ook vanavond moet belijden, niet als iets waar we rust in kunnen vinden, maar waarvan u toch vanavond moet belijden: Christus is voor mij zo verborgen. Mogen mijn ogen geopend worden voor hem. Maar waarbij u het toch tot uw verwondering soms mag opmerken onder de prediking van het woord. De Heere laat merken dat hij van me afheet. Net zoals Jozef het deed bij zijn broers. Zij kenden hem niet. Maar hij liet ze merken, ik ken u wel. Wat is dat een wonder. En nogmaals, ik wil u daar geen rust in geven. Dat mag ook niet als prediker van het evangelie van Christus. Maar ik mag het vanavond wel aan u vragen. Is dat voor u al wel eens een wonder geworden? Dat het zo was onder de prediking van het woord in de kerk. Dat u in de kerk kwam. En dat uw vragen precies aan de orde kwamen. Niet omdat de dominee daarvan wist, maar omdat de Heere ervan wist. En dat er precies werd gezegd wat er in uw hart omging. Of nog anders, dat wat er in de prediking naar voren kwam precies aansloot op de vragen van uw hart. En dat u het moest zeggen, ik ben wel ellendig en nooddruftig en arm, maar de Heere denkt aan mij. Nog even goed blijven luisteren als het nu over u gaat vanavond. Als dat nu in uw leven gezegend wordt, dan brengt het u in de verwondering, in de verootmoediging, maar ook op de plaats, en dat is het belangrijkste, waar er honger komt naar de weldoener. De weldaden van de Heere zijn groot. Het is een zegen als je dat mag ondervinden en mag ervaren onder de prediking. De Heere denkt nog aan me. De vragen van mijn hart kwamen aan de orde. Of er werd iets van die vragen beantwoord. Maar als het echt gezegend wordt, dan geeft het in uw hart en in uw leven een honger naar de weldoener. Dan is het toch uw verlangen. Dan is het toch uw uitzien. Dan is het toch uw zielsbegeerte. Mag ik hem kennen? Want hem te kennen is het leven. En aan die tafel, ja, daar leert de Heer, en dat is nog een ander facet van die bijzonderheden, aan die tafel, daar leert de Heer een zondaar ook dat hij geen rechten heeft. Denk nog maar even aan Benjamin, 5 keer zoveel, maar de broers dus 5 keer minder. En daar gaat de Heer niet alleen beproeven of u een rechteloze geworden bent, maar hij gaat u er ook brengen. En dan nog 1 vraag, en dat is de laatste vraag. Waarom? Maar wel een belangrijke vraag, en het kan ook een geestelijke vraag zijn. Waarom maakte Jozef zich nu niet bekend? Waarom nu niet? Dat is misschien al een vraag die je van zondagschool af hebt gehad. Toen die broers daar toch met z'n 11 waren, toen had hij toch wel kunnen zeggen. Had hij toch wel kunnen zeggen, hier ben ik en ik ben Jozef. Weet u, ik wil nog niet te ver vooruitlopen op de volgende keer, maar dan moet u voor uzelf, voor een antwoord op die vraag, moet u maar eens vergelijken wat er hier nog niet is bij de broers en straks wel. Hier zijn ze wel arm. Hier hebben ze wel gebrek. Maar ze hebben toch ook nog wel wat geschenken. Die hebben ze ook nog meegenomen. Die moeten ze ook nog kwijt. Totdat ze overblijven als nietsbezittende. Als doodschuldige. Daar brengt Jozef hen. En als ze dan als een doodschuldige voor Jozef neerliggen. En als Juda het namens de broers zegt, Neem mij maar in plaats van Benjamin, als ze zo diep mogen buigen. Dan is de tijd daar dat Jozef niet alleen zijn gaven schenkt, maar zich als persoon bekend maakt en het zegt: ik ben Jozef. En daar werkt de Heere nog op aan. Aan wie maakt hij zich bekend? Aan wie maakt Christus zich bekend? Aan doodschuldigen, aan rechterlozen, die mogen buigen, die voor God mogen invallen, die als een doodschuldige, als een doemwaardige, aan zijn voeten terecht mogen komen. En dan is ook daar in Christus meer dan Jozef, dat hij zondaren er ook in 2018 nog brengt, om het dan te zeggen: ik ben Jozef. Amen. Met dankgebed. Heere, wil uw woord zegenen. De vele lessen uit de geschiedenis van Jozef, praktisch, maar ook geestelijk. laten ze mogen meegaan. En Heere, geeft u ons maar geen rust voordat we rust gevonden hebben in die grote rustaanbrenger. En voordat hij het tot onze ziel gezegd heeft: zie, hier ben ik. Maar daartoe wilt u juist het gepredikte woord nog gebruiken. En we bidden van u, wil het woord van deze avond gebruiken. Breng ons ook zondag weer onder uw woord. Heb dank voor het goede. Vergeef het zondige en gebrekkige van ons. Bewaar ons over de wegen. Hoor en verhoor ons. Uit genade. Amen. Psalm 65, het derde vers, is de slotzang. 65, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.